Zo waren wij terecht in het laatste gedeelte van de tweede Thessalonicenzenbrief, in hoofdstuk 3, waar we terecht zijn bij het verzoek om voorbeden en de vermaningen, zoals dat heet. Maar het is het tweede deel feitelijk van waar de apostel hierover spreekt, namelijk wat onze werkelijke toekomstverwachting is. We hebben het vorige keer ook even aangehaald. Wij verwachten niet het aanbreken van de dag des Heren, de afval, de openbaring van de mens der zonde, de zoon des verderfs uit vers 2 en 3 van dit hoofdstuk. Maar integendeel, wij verwachten de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Hij heeft ons immers geroepen door het evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Al zo staat het in vers 14. En dat is onze toekomstverwachting, althans onze persoonlijke toekomstverwachting. En in verband daarmee, zei de apostel, zouden wij vaststaan en de inzettingen houden die ons geleerd zijn. En dat is natuurlijk de algemene strekking feitelijk van alle nieuwtestamentische brieven. Bemoedigingen, aanwijzingen voor ons als gelovigen die onderweg zijn naar onze aanstelling tot zonen en dus naar onze toekomende erfenis. En in verband daarmee zegt de apostel, of zegt hij, hij spreekt erover dat wij, hoofdstuk 3 vers 2, mogen verlost worden van ongeschikte en boze mensen, omdat nou eenmaal het geloof en dus trouw niet aller is. En dat is het laatste deel feitelijk van deze brief, waarin, en voor sommigen is dat misschien verrassend, maar waarin uitdrukkelijk gezegd wordt dat er nou eenmaal nogal wat gelovigen zijn die in de praktijk niet van goede wil zijn. En als ik het voorzichtig zeg, want als ik het zelf zeg, moet ik het voorzichtig zeggen. Als ik het voorzichtig zeg, dan worden wij voor gewaarschuwd en wordt ons geadviseerd om ons van hen niet al te veel aan te trekken. Maar ik zeg meteen, dat is de nette variant, want de woorden van de apostel zijn wel degelijk sterker. Daar zijn wij wellicht niet al te blij mee, want de bedoeling is natuurlijk dat wij als gelovigen van alles aan zouden doen om de geestelijke eenheid die er nou eenmaal is, om die te bewaren. Want zo zei de apostel dat in Efeze hoofdstuk 4, wanneer hij daar spreekt over het praktische leven van de gelovigen. We zouden ons zelfs benaastigen om dat te doen, staat daar. Dat zouden wij ook inderdaad doen, maar het neemt niet weg dat er nou eenmaal ook gelovigen zijn met wie wij geestelijk weliswaar verbonden zijn, maar in de praktijk eigenlijk helemaal niet, omdat men kennelijk dan toch een andere toekomstverwachting heeft, of wellicht misschien helemaal geen toekomstverwachting heeft, omdat men leeft in het heden, en misschien moet ik zeggen, men leeft meer in het bijzonder in de tegenwoordige boze eeuw, dan dat men als gelovige leeft in de toekomende eeuw. Hoe dat ook zij, de apostel bidt ervoor dat wij mogen verlost worden, 3 vers 2 van 2 Thessalonicenzen, dat wij mogen verlost worden van ongeschikte en boze mensen, want het geloof is niet aller. En van ongeschikt heb ik vorige keer al gezegd dat het feitelijk betekent mensen die niet op hun plaats zijn. Zij bevinden zich in de verkeerde positie. Als je geschikt bent, bevind je in de goede positie. En ongeschikt, dan bevindt men zich op een verkeerde plaats. En die zijn er nou eenmaal. Dat is ook de reden waarom zij als boos beschreven worden. Nog steeds in hetzelfde vers. En daarna staat er ook hoe dat is, wat daar de achtergrond van is. Er staat aan het eind van vers 2, want het geloof is niet aller. In de zin van, trouw is niet aller. Niet iedereen is trouw. Gelovig zijn ze wellicht, in ieder geval tot op zekere hoogte, blijkbaar. Maar in de praktijk van het leven ziet het er blijkbaar anders uit. En daar gaat het natuurlijk over. Immers, wij als gelovigen zijn door onze wedergeboorte geplaatst aan het begin van een loopbaan die wij zouden lopen met leidzaamheid, met passie, liever niet passiviteit, want dan loop je niet zoveel, maar met passie, dat is min of meer het tegenovergestelde, met volle overgave betekent dat immers. En die loopbaan zouden we lopen en daaraan dus trouw zijn inderdaad. Maar bij niet alle gelovigen is dat zo, helaas. En dat is het conflict waar wij ook in het algemeen als gelovigen tegenaan lopen. We hebben met twee categorieën te maken als men zwart-wit stelt. Er zitten natuurlijk allerlei nuances tussen, zo heet dat, grijstinten. Maar zwart-wit gesteld, je hebt er die zijn trouw en je hebt er ook die zijn niet trouw. En die twee die zijn altijd in conflict met elkaar. En dat is ook ongeveer de samenvatting van heel de kerkgeschiedenis, als ik het zo eens mag zeggen. Splitsing. Dat is scheuring heet zoiets. Hè? Schismata in het meervoud in het Grieks in de eerste Korinthebrief in elk geval. Waar aan de ene kant gezegd wordt, zou er niet moeten zijn. Maar waar aan de andere kant gezegd wordt, het is maar goed dat het er is. Opdat de oprechten openbaar worden. Gegeven de omstandigheden is het beter dat de wegen zich scheiden. Het had niet zo moeten zijn, maar nu de omstandigheden zo zijn, is het beter dat de wegen zich wel scheiden. Zodat we dan toch niet samen op weg gaan, denk ik dan. Maar die opmerking moeten we niet al te serieus nemen natuurlijk, hè. Ik heb wel tegen die uitdrukking aan zich, als de voorwaarden aan verbonden zijn, oké, dan kunnen we samen op weg. Maar we moeten het wel over een paar dingen dan toch eens zijn. Hè? Maar goed, geloof, trouw is nou eenmaal niet aller, vers 3. Maar de Heere is getrouw, en ik heb erop gewezen vorige keer al, dat het woord geloof en het woord trouw in respectievelijk vers 2 en 3 feitelijk hetzelfde woord is. Men zou het ook eigenlijk gelijk moeten vertalen. Trouw is niet aller, maar de Heer is getrouw. Of geloof is niet aller, is me ook goed, maar dan wordt het, maar de Heer is gelovig. Nog steeds in de zin van trouw uiteraard. Namelijk de Heer is trouw aan zijn woord. Zodat nou de vraag is, wat houdt dat voor ons in? Dat de Heer trouw is aan zijn woord. Wel, er staat erachter in vers 3, hij zal u versterken en bewaren van de boze. Hij zal ons kracht geven dus, en ons daarmee, met die kracht en door die kracht, bewaren van de boze. Niet de boze gelovigen zozeer, maar over het hoofd van de ongeschikte en boze mensen komen we hier terecht bij de boze. Dat is degene die erachter steekt, namelijk de duivel zelf. Ik weet niet of we het daar de laatste keren over gehad hebben, daar ben ik niet zeker meer van. Maar via dit soort schriftgedeelten kom ik altijd terecht in Efeze hoofdstuk 6. Ik kijk vertwijfelde kring rond. Efeze hoofdstuk 6, vanaf vers 10. Voorts, broeders, wordt krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Dat zijn al drie woorden voor kracht, dus voor sterkte. En daar ging het immers over. De Heer is getrouw, hij zal u versterken. In de zin van, hij zal u sterkte, hij zal u kracht, de eventueel macht geven. En dan gaat het hier ook over in Efeze 6 vers 10. En in dat verband staat er dan, met een pracht van een verlengde metafoor om zo te zeggen, staat er, doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. En daar verschijnt dus de boze ten tonele. Want het idee is dat van vers 12, volgende vers, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweld hebben ze deze eeuw, der duisternis deze eeuw. Deze wereld, der duisternis deze eeuw. Ik lees hem wat moeilijk, omdat sommige woorden er niet werkelijk staan, maar het doet nou even weinig ter zake. Het gaat erom dat we een strijd hebben tegen de geestelijke boosheden in de lucht, zo staat dat daar. Hoewel, ik blijf altijd volhouden, er staat, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. In de praktijk hebben wij wel de strijd tegen vlees en bloed, dat weten wij ook wel. Maar er wordt hierbij gezegd dat dat niet de eigenlijke strijd is. De eigenlijke strijd is tegen de macht die daarachter zit, nou eenmaal. Het is niet aardig om het te zeggen, ik weet het. Maar ja, ik mag het toch wel uit de Bijbel voorlezen, mag ik aannemen. Zo staat het er. Het is we hebben niet alleen van doen met ongeschikte en boze mensen, namelijk blijkbaar broeders en zusters bij gelegenheid, maar zij zijn het werktuig in de praktijk van de boze. De God deze eeuw, de overste van de macht der lucht, de overheden, machten, geweldhebbers der duisternis deze wereld, of hoe ze maar heten mogen, zo is het nou altijd. Zie je? Dat hoeft ons verder niet te alarmeren, wij zouden dat alleen weten, dat het zo in elkaar steekt. En we zouden des te meer gewaarschuwd zijn op een andere plaats. Ik meen in de Korinthebrief, maar dat weet ik aan mijn hoofd niet zeker, zegt de apostel. Inderdaad, we hebben een strijd niet tegen dat vlees en bloed. Het is een geestelijke strijd. En we voeren die strijd dan ook niet met vleeselijke wapens, maar met geestelijke wapens. Zodat in dit soort omstandigheden al onze menselijke overleggingen niks waard zijn. Want dat is allemaal vlees. En dus blijft slechts over de geestelijke wapenrusting die hier beschreven wordt. Waarop ik nou verder niet specifiek inga. Het mogen duidelijk zijn dat het er voor ons om gaat. Want dat is altijd het hoofdpunt wat ik uit Efeze 6 naar voren breng. Het hoofdpunt is dat wij kunnen staan tegen de listige omleidingen des duivels. En dat wij kunnen wederstaan, vers 13, en kunnen staande blijven, vers 13 nog steeds. Kortom, wij zouden staan, vers 14, dat lijkt me voldoende. En daar gaat het natuurlijk ook over in 2 Thessalonicenzen 3. Wij zouden staan. Ik denk dat ik het aangehaald heb, schiet mijn auto binnen, naar aanleiding van hoofdstuk 2 vers 15 van Thessalonicenzen. Zo dan, broeders, staat vast. Dan heb ik dat aangehaald zeker, hè? Ja. Staat vast. Laat je niet van je stuk brengen. De bedoeling is niet dat wij de ongeschikte en boze mensen bestrijden. Het punt is dat zij ons bestrijden. En wat van ons verwacht wordt, is dat wij gewoon blijven staan. Ik wil niet zeggen dat we er ons helemaal niks van aantrekken, maar we blijven gewoon staan. En blijven staan waar we staan, dat heb ik toen dus ook gezegd, namelijk in de vrijheid en in de genade. Want zo wordt dat genoemd in Galaten 5 en Romeinen 5. Daar staan wij, dat is onze positie, daar leven wij in en dat laten we ons niet afnemen. Was de bedoeling ook niet door ingekropen valse broederen die onze vrijheid verspillen. Dat staat ook in Galaten in dat verband. Maar daar heb je dus van doen met ongeschikte en boze mensen. Maar staat er, de Heer is getrouw, die zal ons versterken. Met andere woorden, wij hebben de belofte van de Heer dat hij ons de kracht zal geven om te kunnen standhouden, opdat wij zouden bewaard worden van de boze. Dat wil niet zeggen dat we met de boze niks van doen hebben, maar het wil wel zeggen dat die boze ons niks kan maken. Dat is het idee. Kunnen stand houden tegen listige omleidingen des duivels en de vurige pijlen van de boze, want zo heet hij daar ook in Efeze hoofdstuk 6. Daar gaat het alleen maar om. Naar menselijke maatstaven is dit gewoon een machtsstrijd. Maar die machtsstrijd zouden we niet aangaan op menselijke wijze. Dan kunnen we net zo goed in de politiek gaan. Maar daar zijn we nou ook juist van verlost. Het punt is dat we gewoon onze eigen positie zouden kennen, zouden trouw blijven aan de Heer, ondanks de omstandigheden, in de wetenschap dat zijn kracht in onze zwakheid volbracht zou worden. We hebben ons dus eigenlijk geen zorgen te maken. Niet dat de omstandigheden dan zo prettig zijn. Maar het punt is juist dat we in die omstandigheden niettemin kunnen vertrouwen op de Heer die ons kracht geeft, die boven onze eigen krachten of het gebrek daaraan feitelijk uitsteekt. En dat is wat hier natuurlijk naar voren gebracht wordt. Hij zal ons versterken en zal ons bewaren van de boze. Het standaard christelijke gebed kent woorden van diezelfde strekking. Hè? Van u is het koninkrijk en dus verlos ons van de boze, want die meent ook een koninkrijk te hebben. Dat heeft hij ook in de praktijk, maar wij erkennen hem niet. Wij zijn toegetreden tot dat andere koninkrijk. En van Gods wegen zijn we overgezet zelfs in dat koninkrijk, zoals het in Colossense 1 staat. En dus moeten wij verlost worden van de boze, zoals wij ook getrokken zouden worden uit de tegenwoordige boze eeuw. Dat is precies hetzelfde. En het was Galaten 1... Vers 4. De Heer is getrouw, die zal u versterken en bewaren van de boze. Het aardige is dat de Bijbel dat ook op andere plaats leert, dat het werk des Heeren gewoon doorgaat, op wat voor wijze dan ook. Wij vinden woorden van die strekking bijvoorbeeld ook in Romeinen hoofdstuk 3 was dat, geloof ik. Ja, daar wordt namelijk gesproken over het geloof van God. En ik kom daar vanzelf op naar aanleiding van 2 Thessalonicenzen 3 vers 3. De Heere is getrouw. Daar gaat het over het geloof van de Heer. Dus, Maar in Romeinen 3 gaat het om het geloof van God. Het idee is daar dat God allerlei beloften gedaan heeft, met name ook aan wat dan heet de Joden, of gewoon de Jood, in Romeinen 3 vers 1. En in vers 3 wordt geïmpliceerd dat het Joodse volk, of althans een deel daarvan, ongelovig is geweest, ontrouw, ongelovig. Ontrouw is geweest aan het woord van God, maar in verband daarmee stelt de apostel de vraag, wat is het al zijn sommigen ongelovig geweest? De vraag is dan, zal hun ongelovigheid, maar men lezen ontrouw, want dat is hetzelfde woord, volstrekt. Zal hun ontrouw de trouw van God er niet doen? Zal hun ongelovigheid het geloof van God er niet doen? En er komt een stereotype antwoord, dat zij verre. Want God is waarachtig, dat wil zeggen God houdt zich aan de waarheid, dan weet je meteen wat geloof is. Zich houden aan de waarheid. En God houdt zich aan de waarheid, aan zijn woord. Het Joodse volk deed dat niet. We hebben de neiging om dan te concluderen, nou, het Joodse volk was ontrouw, dus deed de Heer wat anders. Heeft het Joodse volk terzijde gezet en is toen de gemeente gaan roepen enzovoort. En dat is, nou, is redelijk goed voorgesteld, alleen het suggereert dat God dus zijn belofte aan het Joodse volk niet vervuld heeft. En dat is ook de algemeen gangbare gedachte in het christendom. Dat God zijn belofte aan de Joden niet vervuld heeft. En ook niet meer zal vervullen. En in plaats daarvan die belofte vervult aan heidenen dan wel aan de kerk. En een van de twee streep men daarna door, maar dat maakt verder weinig uit. He? En dat is een misverstand. Hier staat gewoon dat de ontrouw van het Joodse volk niks afdoet aan de trouw van God. Hetgeen uiteraard impliceert dat de roeping van de gemeente vanaf de oorsprong onderdeel geweest is van het plan Gods. En niet voor een geval dat, maar gewoon zo was het plan. Zie? Met andere woorden, God vervult gewoon zijn beloften op de wijze zoals u dat ook van tevoren heeft aangekondigd. En daar gaat het maar om. Gaat dus in ieder geval niet om iets onvoorziens in de heilsgeschiedenis. Maar integendeel, wij leren uit de Bijbel dat al wat er in de heilsgeschiedenis gebeurt, volledig onderdeel uitmaakt van wat God voorzien heeft. En God heeft het dus opgenomen in zijn plan. En naar menselijke maatstaven gaat er dan aan de ene kant wat verkeerd. Naar Gods maatstaven gaat het helemaal niet verkeerd. Gaat precies volgens het boekje, dat heet de Bijbel. Gewoon de waarheid. God is waarachtig. Dat wil zeggen, God houdt zich aan de waarheid. Met andere woorden, het werk Gods gaat gewoon door. Ondanks alles, wat er ook gebeurt. En voor ons geldt precies hetzelfde. Dat is voor sommige mensen een teleurstelling. Voor anderen, voor mij in het bijzonder, zeg ik dan maar, is het het tegenovergestelde van dat. Je kunt van God tenminste op aan. Hij houdt zich aan zijn woord. Voor zover het voor mensen een tegenvaller is, is dat zo omdat ze gedacht hadden om het werk Gods te kunnen beïnvloeden. Om zelf te kunnen bepalen wat God zou doen en laten en welke weg hij zou gaan enzovoorts. Misschien niet in verband met heel de heilsgeschiedenis, maar dan toch in ieder geval met het eigen persoonlijke leven. Heer, ik wil graag dit, Heer, ik wil dat. Kunt u dat niet voor mij regelen? Enzovoorts. En ik persoonlijk, ja, hoe dat komt weet ik niet, ik heb het nooit zo gezien. Ik heb het altijd andersom gezien. De Heer heeft een plan en wat ik nou wil of niet, er zit voor mij niks anders op dan dan me eraan te conformeren. Ik kan best er maar meelopen, meegaan. Of anders gezegd, ik kan best de loopbaan maar lopen die me voorgesteld is. Hij verandert hem niet hoor. Zo steekt het in elkaar. En daarmee, hè?
Als God een rechtvaardig God is, dan zou hij zo als zo moeten doen worden. Apart gezet.
Ja, God.
En bepaalt zelf wat rechtvaardig is.
Ja. Precies. God zelf bepaalt, God is rechtvaardig en God bepaalt wat rechtvaardig is en niet wij. En dus hebben wij ons aan te sluiten bij wat hij openbaart. En u weet, degenen die denken dat ze God kunnen manipuleren, ze God kunnen ompraten een bepaalde kant op, die hebben tegelijkertijd gewoon de neiging om het woord Gods ook niet serieus te nemen. Waarom zouden ze ook? We denken dat ze God wel vanaf kunnen krijgen. Er zijn nog altijd mensen, ook in onze dagen, die denken dat als ze nou maar hard genoeg aan gewerkt wordt, dat God van zijn kant dan wel die grote verdrukking niet laat doorgaan of zo. Onder verwijzing naar Jona. De geschiedenis van Jona. Nineveh, weet je wel, zou verwoest worden. Dat is ook niet gebeurd, zegt men dan. Dan zeg ik, oh nee. Ga maar eens kijken waar het gelegen heeft. Het is wel degelijk verwoest. Toch wel. Zie. Ik vind het een slecht argument. Bovendien, in verband met de grote verdrukking en alles wat daarmee samenhangt, staat op meerdere plaatsen in de Bijbel, waaronder in de eerste Thessalonicenzenbrief, dat het zeker zal gebeuren. Gegarandeerd, dus er valt niks aan af te dingen. Maar in het algemeen geldt, God houdt zich aan zijn woord, God houdt zich aan zijn plan en wij als mensen worden geacht ons aan God te onderwerpen, om op die wijze dan ook inderdaad verlost te worden van de boze. Ik weet niet, misschien heb ik ook recentelijk wel hier die woorden aangehaald van, ik meen dat het Jacobus was. Ik moet altijd even zoeken. Ja, Jacobus hoofdstuk 4 was dat, waarin vers 7 staat, zo onderwerpt u dan goden, wederstaat de duivel en hij zal van u vlieden. Ik weet niet, als je zo'n Bijbel hebt als ik, dan staat er achter goden, zo onderwerpt u dan goden, staat er punt, komma. En dan gaat het verder met wederstaat de duivel en daar staat een komma. Hebben u die? Nou ben ik geen autoriteit op het gebied van leestekens, maar ik zal de komma en de punt, komma verwisselen. En dan is hij duidelijker. Dat staat er. Zo onderwerpt u dan goden, komma, wederstaat de duivel. Dat is namelijk hetzelfde. En het resultaat ervan is, punt, dubbele punt, maar in dit geval punt, komma, en hij zal van u vlieden. Hebben jullie? Niet dat het veel uitmaakt, maar je moet de samenhang van die zinnetjes zien. Hè? Zo onderwerpt u dan goden, roept de vraag op, hoe onderwerpt men zich, ik zal het anders zeggen, zo onderwerpt u dan goden, wil zeggen dat men daarmee de duivel wederstaat. Zo wederstaat men de duivel. Niet door hem te bestrijden, niet door spoken na te jagen, niet door onrecht of zonde of wat dan ook in de wereld te bestrijden, te bevechten, maar integendeel, men zou zich aan God onderwerpen, met als resultaat dat men dan van die duivel geen last meer heeft. Die zal van u vlieden. Maak u zich niet ongerust, die komt alweer een keer terug. Maar ook dan geldt weer precies hetzelfde. Nou ja, zijn, hoe heet dat, zijn wegen zijn ons niet geheel onbekend. Maar hoe wederstaat men de duivel? Door zich aan God te onderwerpen. Dat wil zeggen, door de eigen loopbaan te lopen. Of anders gezegd, door te blijven staan in de vrijheid en in de genade. En zo zal hij, die duivel, dus van u vlieden. Maar waar het maar om gaat is dat God getrouw is, houdt zich aan zijn woord en inderdaad hij geeft ons vanuit die positie de nodige sterkte en bewaart ons daarmee van de boze. Dat is wat letterlijk in 2 Thessalonicenzen 3 vers 3 staat. Ik heb trouwens nog een schriftgedeelte dat iets dergelijks zegt, ook met gebruikmaking van dat woord trouw of geloof. Dat is in Hebreeën hoofdstuk 3. Kijk, het woord geloof wordt lang niet altijd gevolgd door een voorzetsel. In de zin van geloof in of geloof aan. En zodra zo'n voorzetsel wel volgt, dan is men geneigd te vertalen met trouw. Trouw in of trouw aan. En zo verder. En hier lezen we in Hebreeën 3 over de Heer Jezus Christus dat hij, vers 2, getrouw is aan degene. Nou ja, dat is een naamvalsvorm dan, maar vooruit. Maar als je die naamvalsvorm wilt vermijden, dan komt het voorzetsel aan ertussen natuurlijk. Die getrouw is aan degene die hem gesteld heeft. Maar dat had net zo goed vertaald kunnen worden toch met die gelovig is. Die gelooft in degene die hem gesteld heeft. Het is echt precies hetzelfde. En daar gaat het me nu ook om. Hè? En wat wordt hier dan gezegd? Wel, hier wordt gezegd dat Christus getrouw hoge priester is, dat is een paar versen eerder in 2 vers 17, dat Christus getrouw hoge priester is voor, of ten behoeve van zijn volk, Althans, zo wordt het geïmpliceerd in 2 vers 17. En daar gaat hoofdstuk 3 verder op in. Aanmerkt de apostel en hogepriester onze belijdenis, dat wil zeggen die wij belijden, in wie wij geloven dus, Christus Jezus, die getrouw is aan degene die hem aangesteld heeft, zoals ook Mozes getrouw was aan degene die hem gesteld had, in geheel zijn huis. Het idee is dat Mozes trouw was aan de Heer en de Heer had hem over dat huis, Israël dus, gesteld. Maar onder het nieuwe verbond is de Heer Jezus Christus aangesteld over geheel zijn huis, zijn volk dus. Dat is in de praktijk uiteraard de gemeente, die immers de hemelse roeping deelachtig is geworden, zoals staat in vers 1. En het idee is dat de Heer zelf voor ons zorgt. Dat wil zeggen, dat zeg ik ook altijd, ik weet nooit hoe ik het anders moet zeggen. Wat de Heer voor ons doet is, hij geeft ons wat wij nodig hebben. Om hem te dienen. Punt. Misschien geeft hij meer. Nou ja, ik denk dat hij meer geeft. Maar of er voor ons wat te wensen overblijft, waarschijnlijk wel. Maar daar kan ik verder niet op ingaan. Daar zegt de Bijbel niks over. Tenminste, dat heb ik nooit kunnen vinden. Wat ik vind, is dat de Heer ons geeft wat wij nodig hebben voor onze dienst aan God. En daarmee aan de Heer zelf, aan Christus, onder het nieuwe verbond. Voor dat doel zouden wij dus, 1 bladzijde verder, hoofdstuk 4, met vrijmoedigheid naderen of toegaan tot de troon der genade. Want daar vinden wij barmhartigheid, namelijk genade, kortom hulp, te bekwame tijd. Nou, dat is precies die kracht waarover we zojuist gesproken hebben. En de Heer is daarin trouw. Hij geeft ons dat. Ja, het laatste vers van hoofdstuk 4 is dat. En het wordt niet gezegd tot zondaren, of tot ongelovigen die tot geloof zouden komen, maar het wordt gezegd tot gelovigen die zich ter beschikking zouden stellen aan degene die op de troon zit. Van hem ontvangt men dan genade, de loopbaan, weet u wel, dat is dat onder andere. En hulp te bekwame tijd, dat wil zeggen op tijdstippen wanneer dat nodig is, geeft hij ons inderdaad dat wat wij nodig hebben om aan hem trouw te zijn. Zo werkt het. Zie? Zo goed als de Heer zelf ook juist in de dagen zijns vleesjes van Gods wegen ontving wat hij nodig had om trouw te zijn. Maar hij moest er zelf voor kiezen. En dat is ook wat wij doen. Wij kiezen ervoor om trouw te zijn aan de Heer. En indien dat onze krachten te boven gaat, wel nu, hij geeft ons wat wij daartoe nodig hebben. Dat is het hele verhaal. Dat is het geheim eigenlijk van het christelijk leven. Nou, het is ook de sine qua non van het christelijk leven, want buiten dat is er geen christelijk leven. Het leven van een christen bestaat daaruit dat men de loopbaan loopt. En onderweg van hem ontvangt. En de loopbaan is niet maar ons leven hier als mens hier op aarde. En nadat het afgelopen is, gaan we dan naar de hemel. Vroeg of laat, hopelijk later niet al te vroeg. Maar zo is het niet. Zo in de zin van, wij leven ons leven en de Heer geeft ons dan wat we in dit leven nodig hebben. Dat is niet zo. Wij leven, het leven van Christus was de bedoeling. En in die situatie geeft de Heer ons wat we nodig hebben. Dat betreft ook inderdaad zaken met betrekking tot de vleesstoffelijke zaken. Dat heeft daar alles mee te maken. Natuurlijk is dat zo. Maar het is niet zo dat men vanuit een vleeselijk leven aanspraak kan maken, omdat men gelovig is, op stoffelijke zegeningen. Je vindt het echt helemaal nergens. Zie? Maar Hebreeën zegt, de Heer is getrouw in zijn positie. En wanneer wij hem erkennen als Heer, als onze meester, als onze hoge priester, dan ontvangen wij van de meester de baas. Ontvangen wij van de meester dat wat voor onze dienst noodzakelijk is. Of met andere woorden, ontvangen wij dat wat nodig is om te kunnen standhouden, dus de geestelijke wapenrusting, of gewoon wij ontvangen van hem sterkte. En daarmee ben ik terug in 2 Thessalonicenzen 3, vers 3. Die zal u versterken en bewaren, door die sterkte uiteraard, van de boze, dat is de duivel uiteraard. En daarna komt de apostel terug op wat hij al eerder zei. In vers 4, wij vertrouwen van u in de Heere dat gij hetgeen we u bevelen ook doet. en doen zult. Hetgeen terugverwijst uiteraard naar hoofdstuk 2 vers 15... staat in al de inzettingen die u geleerd zijn, hetzij door woord, hetzij door onze zendbrief. We zullen trouw zijn aan het woord en daarna aan de inzettingen die overgeleverd zijn. En de apostel zegt, ik vertrouw dat u dat ook doet en voegt eraan toe in vers 5. Doch de Heere richtte uw harten tot de liefde van God en tot de lijdzaamheid van Christus. Waarmee de apostel dus een stap achteruit doet. Eerst zegt hij, ik vraag het u en ik vertrouw dat u dat doet. En daarna zegt hij, maar de Heer zou het doen. De Heere richtte uw harten tot de liefde van God en tot de lijdzaamheid, de passie. Overgave, de lijdzaamheid van Christus. Dat is ook inderdaad wat de Heer doet. Op andere plaatsen lezen wij andere woorden. Daar lezen wij dat het werk dat de Heer aan onze harten doet, is het reinigen. Hij reinigt onze harten van een kwaad geweten. Opdat we de levende God zouden dienen. Dat was Hebreeën 9 vers 14. Hier staat er dat de Heer onze harten richt. Dat zijn twee totaal verschillende termen, maar in de praktijk gaat het om precies hetzelfde. Want wat de Heer namelijk doet, is dat woord, zijn woord, in onze harten planten. Vandaar dat er enerzijds gezegd kan worden, hij reinigt onze harten van een kwaad geweten. Namelijk, hij reinigt ons door het bad des waters, namelijk door het woord. Dat wil zeggen, door zijn woord doet hij een werk aan onze harten. En daar is niks geen beeldspraak bij, dat is gewoon letterlijk zo. Naarmate zijn woord in onze harten een plaats vindt, dat wil zeggen in ons leven. Naarmate zijn woord in ons leven wordt ingebracht, na die mate zal het ook onze gezindheid bepalen. En zal het onze inwendige mens richten op de liefde van God, de gemeenschap met God dus, de liefde van God. En tot die passie van Christus, dat wil zeggen de leidzaamheid van Christus, zodat we met overgave die loopbaan loopt. Dat is niet het resultaat van dat tot ons gezegd is, je moet en je zal, de Heer wil het.
1 Thessalonicenzen 6, 5 vers 23.
Hebben we hem al gehad, broeder? Ja, dat is precies hetzelfde, ja. Dat is in de praktijk precies hetzelfde. Ik haalde net aan reinigen. Een ander woord voor reinigen is heiligen. Het is meer overdrachtelijk bedoeld tot heiligen, maar niettemin, het is in wezen ook reinigen. En er staat inderdaad in 1 Thessalonicenzen 5 vers 23, de God des vredes zelf, heilige u, geheel en al. En uw geheel oprechte geest, want het begint binnen, en ziel en lichaam, het werkt dus van binnen naar buiten, want dat is de strekking van het vers uiteraard, of de uitdrukking. Uw geheel oprechte geest, ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. En Efeze 5 zei, hij reinigt ons opdat we onberispelijk zouden zijn. En Filippenzen 2 zegt dat we zouden alle dingen zouden doen zonder murmureren en tegenspreken. En daarmee zouden we heilig en onberispelijk zijn. Die heb ik toch nog, hè? Filippenzen 2, vers 14 en 15. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Komt echt overeen met trouw zijn aan het woord en de inzettingen. En dus trouw zijn aan de Heer. Zich aan God onderwerpen. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn. Kinderen God zijnde onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht. Inclusief ongeschikte en boze mensen. Denk ik er dan nu maar even bij. Zie, dat is de situatie. Het wordt bewerkstelligd door het woord. Dat, en dan citeer ik maar weer in Jacobus, dat in onze harten geplant wordt, waardoor het onze zielen zou, en dus onze wandel zou zalig maken. Het is elke keer precies hetzelfde verhaal. En het zal nog wel vaker staan. Vooruit. Weer terug naar 2 Thessalonicenzen 3. Vers 5, de Heere richtte uw harten tot de liefde van God en tot de lijdzaamheid van Christus. Dat is dus inderdaad het goede werk dat God in ons begonnen heeft, Filippenzen 1, vers 6 geloof ik. En dat hij wil voleindigen tot op de dag van Christus. Per slot, toen ons het evangelie gepredikt werd en wij tot geloof kwamen, was er al sprake van dit werk, waardoor onze harten gericht werden tot de liefde van God en tot de leidzaamheid van Christus. Maar het werk zal voortgezet worden gewoon. We zullen ons dat ook bewust zijn, ons daaraan onderwerpen en daarin dus van onze kant trouw zijn. Hij is het in elk geval en hij wil dat werk voortzetten. En dan naar vers 6. En wij bevelen u, broeders, een wat sterke uitdrukking, bevelen, maar het heeft ook gewoon de betekenis van onderrichten, in de zin ook van aanbevelen. Wij bevelen u, broeders, in de naam van onze Heer Jezus Christus, dat gij u onttrekt, wel degelijk, dat gij u onttrekt van ieder broeder. In de ingezonden brieven van, in uitdaging zal er wel weer staan, zo gaan we niet met elkaar om. Maar volgens de Bijbel gaan we wel degelijk zo met elkaar om. Verschil is dat je u onttrekt van een iedere broeder. Je moet natuurlijk wel het vers verder lezen. Ik ken er ook, die doen precies wat hier staat. Die onttrekken zich van iedere broeder. Maar dat staat er niet, hè. Dat je u onthoudt, er zijn nog meer van die teksten die men half leest. Maar goed. Dat je u onttrekt van iedere broeder die ongeregeld wandelt. En voor zover die ongeregeld wandelt, waarbij de term ongeregeld feitelijk overeenkomt met ongeschikt uit vers 2. Dat heeft in de praktijk dezelfde betekenis. Men houdt zich niet aan de regels. Dat wil zeggen, men bevindt zich niet daar waar men zijn moet. Dat gij u onttrekt van iedere broeder. Let ook op wat er niet staat, hè. Staat niet het tegenovergestelde, namelijk dat als er ongeregelden onder ons zijn, dat wij hem excommuniceren. Dat is een moeilijk woord voor iemand een trap, de laan uitsturen. Dank u voor de redelijk nette uitdrukking, broeder. U begrijpt al wat hier staat, dat gij u onttrekt aan een ieder die ongeregeld wandelt. Begrijp me goed, dat kan betekenen dat je een keer iemand uit je huis zet, hoor. Dat kan het heel goed betekenen. Maar het is niet de algemene regel dat we in ons plaatselijke gemeenschap van gelovige mensen die ongeregeld wandelen, excommuniceren, eruit zetten. Zo werkt het niet. De normale gang van zaken is dat wij mensen die zwak zijn in het geloof tot ons trekken. Dat is precies het tegenovergestelde. Dat is Romeinen 14, de eerste verse. Nou ja, de eerste helft van het hoofdstuk feitelijk. We zouden hem tot ons trekken, een beetje zwak vertaald met aannemen. Maar dat zijn de zwakken in het geloof. Maar je hebt er ook die zwak zijn en willen zijn en dat ook propageren. Dan zijn ze ineens, vallen ze ineens in deze categorie. Dan wandelt men ongeregeld. En wij zouden ons aan hem onttrekken uiteraard. Dat is een goede reden voor. Dat is om te voorkomen dat ook wij ongeregeld gaan wandelen. Het is altijd een probleem. Nederland zegt, waar je mee omgaat, word je mee besmet. Er is ook weinig aan te doen. In de praktijk moet je je aanpassen. En als je dat niet wil, moet je je onttrekken. Zo werkt zoiets. En soms zit daar niks anders op. Dat is ook niet zo heel moeilijk. En het is bovendien zo dat we dat zouden doen op persoonlijke titel, hè? Individueel. Ik bedoel, niet meteen met elkaar overleggen enzovoort. Nee, dat is onze eigen persoonlijke keuze in ons persoonlijke leven. Er zijn gelovigen waar ik nou helemaal niet mee omga. Dat is zo. Nou, een heleboel willen met mij niet omgaan. Dat is maar goed ook. Dan heb ik er ook geen hinder van. Ik ben het serieus. Maar andersom, er zijn er die dat wel zouden willen, maar ik wil niet. Gewoon, ik wil daar niet mee te maken hebben. Met die wijze van leven, met die manier van doen. Of met die beschouwing van Bijbelse dingen of zo. Of zelfs beschouwing helemaal geen Bijbelse dingen. Ik wil er niet mee van doen hebben. Daar moet je je aan onttrekken. Want wij zouden trouw zijn aan de Heer. Zie? En voor zover wij zwakken in het geloof tot ons trekken. Dat was weer Romeinen 14. Eventueel ook Galaten 6, eerste verse. Doen wij dat opdat zij ook geregeld zouden wandelen en niet langer ongeschikt zouden zijn. Zie? Maar niettemin, dat gij u onttrekt, en er staat er niet, ik vraag het u vriendelijk, er staat met een redelijk sterke term, wij bevelen u dat gij u onttrekt. En zelfs staat erbij, wij bevelen u dat in de naam van onze Heer Jezus Christus, waarmee maar gezegd wil zijn dat het wel degelijk een zeer belangrijke aangelegenheid is. Betekent dat we niet, koste wat kost, de uitwendige eenheid naar buiten toe zouden bewaren. Geloof is nou eenmaal niet aller, maar wij worden geacht trouw gelovig te zijn en we worden geacht ons door niets daarvan te laten weerhouden, uiteraard. Je kunt je later niet permitteren voor de Heer te staan die dan zegt, waarom was je mij niet trouw? Dat je dan zegt, ja, ik dacht dat ik trouw moest zijn aan die broeder of aan die zuster. Leek mij een betere keus. Dat kun je niet maken. Toch? Er zit niks anders op. Dat gij u onttrekt. Dat heeft voor alle duidelijkheid niks van doen met iemand toelaten aan het avondmaal of iets dergelijks. Het gaat helemaal niet over een avondmaal of iets dergelijks. Ik moet daarvan zeggen dat dat de minste problemen oplevert. Met z'n allen deelnemen aan diezelfde tafel doet ieder voor eigen rekening, zeg ik altijd. Nee, rekening is niet het goede woord. Risico. Met wat je wil. Uit 1 Korinthe 11. Dat is het punt niet. Waar het om gaat is de praktische omgang met elkaar. Om de beurt van hetzelfde brood eten of uit dezelfde beker drinken, dat maakt niet zoveel uit. Het gaat erom met wie wij omgaan, nog sterker, met wie we samenwerken eventueel. Men zou zich onttrekken aan iedere broeder, ik zou niet weten hoe je het sterker kunt zeggen, aan iedere broeder die ongeregeld wandelt en dus niet naar de inzetting die hij van ons ontvangen heeft. Men zou dus trouw zijn aan wat wij hebben ontvangen in het woord van God in het algemeen en bijzonder in dit geval aan wat we via de apostel Paulus geleerd hebben. Dat in elk geval, want zo staat het er. Vers 7, want gij zelf weet hoe men ons behoort na te volgen. Begrijp je me goed? Ik ga op die dingen even verder niet in, want het wordt nog een paar keer genoemd in het verdere van dit hoofdstuk, dus we hebben het nog wel even over. Maar het beginsel blijft duidelijk genoeg, hè? Gij weet zelf, hoe men ons behoort na te volgen. Want wij hebben ons niet ongeregeld gedragen onder u. En daarna wordt het toch beschreven hoe dat er dan ongeveer uitziet. Want wij hebben dat natuurlijk niet meegemaakt, hoe Paulus zich dan gedragen heeft. Maar wij zouden inderdaad navolgers zijn van Paulus, zoals de man natuurlijk in vele brieven steeds naar voren brengt. En hij zegt dan hoe dat eruit ziet. Hè? Vers 8, wij hebben geen brood bij iemand gegeten voor niet. Maar in arbeid en moeite, dag en nacht werkende, of nacht en dag staat er, nacht en dag werkende, opdat wij niet iemand van u zouden lastig zijn. En lastig, zal men op de juiste wijze lezen, tot last zijn, dat is eigenlijk de uitdrukking. Maar tot last zijn heb ik nagevraagd aan broeder Brands ooit, en die heeft het mij uitgelegd. Die zegt, dat komt van de uitdrukking van een man enzovoort. Vrouw en kinderen tot last hebbende, heet dat. En tot last hebben wil zeggen dat men voor ze moet dokken, moet betalen. Zo. Onder het motto vader is er enkel en alleen maar voor de centen. En dat is een mooi pinksterlied, hè? Nou goed, daar gaat het nou ook verder niet over. Maar lastig zijn wil zeggen niet hinderlijk voor de voeten lopen, maar gewoon dat men iemand anders voor de kosten laat opdraaien. En dat gebeurt vandaag nog steeds. Niet meer zoveel als ik zou willen, denk ik wel eens. Want wij hebben dit soort zaken hebben wij overgelaten inderdaad aan de burgerlijke overheid, zoals dat zo plechtig heet. Maar niet alleen in de samenleving, maar ook onder gelovigen treft men parasieten aan. Ik gebruik het woord helaas nog wel eens. Want ik kom ze inderdaad nog wel tegen. Mensen die inderdaad lastig zijn. Niet zozeer omdat ze je hinderlijk voor de voeten lopen. Maar wel in de zin van, je moet altijd wat voor ze doen. En nou zeg ik altijd, omdat de Bijbel het ook zegt, dat we voor elkaar wat zouden doen. Dus in beginsel heb ik er geen moeite mee. Maar als dat jarenlang zo blijft. En die personen in kwestie brengen er niks voor terug. Ik zal maar zeggen, je hebt verder niks aan ze. in de gemeenschap van geloven. We zijn altijd iedereen tot last. Iedereen moet altijd van alles voor ze regelen, voor zorgen en zo. Vaak ook gewoon maatschappelijke zaken enzovoorts. Wel, dan zulke mensen zijn geen navolgers van Paulus. Ik weet natuurlijk, er zijn verzachtende omstandigheden. Je kan altijd nog beweren dat er mensen zijn die nou eenmaal niet goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dan zeg ik, ja, dat zijn de meesten waarschijnlijk. Maar wie bepaalt dat, wat goed is en wat niet? De andere kant van het verhaal is, als we de mensen altijd maar helpen en altijd maar voor ze vliegen, worden ze natuurlijk ook nooit volwassen. Ik bedoel, die afweging maken van waar houdt het een keer op, die is heel moeilijk. Dat weet ik. Maar niettemin, de Bijbel spreekt er wel over. En duidelijk moet zijn dat degenen die ongeregeld wandelen, zijn bijvoorbeeld degenen die wel van iemand brood eten voor niet en dus wel degelijk anderen lastig zijn. Meer in het algemeen zeg ik wel eens, wij zijn als gelovigen vrije gelovigen. We hebben weinig officiële bindingen, meestal helemaal niet, mag ik hopen. En in die vrijheid kan iedereen binnenkomen, maar in beginsel kan dus iedereen daar ook gebruik. En een stapje verder is, iedereen kan er misbruik van maken. En in hoeverre wij dat dan zouden laten gebeuren, ja, dat ligt aan ons. Dat is ook een persoonlijke zaak. Niet meteen een collectieve, voor de hele gemeente als zodanig. Maar het is wel een belangrijke aangelegenheid. Om de eenvoudige reden dat zulke mensen een groot deel van ons tijd, eigenlijk van ons leven zelfs, in beslag kunnen nemen. Stelen het gewoon van ons. Begrijp je me goed? Voor de zaak van de Heer en anderen helpen. Zo van, ik doe het niet voor de ander, ik doe het voor de Heer. Ontraad ik niemand, ik kan het u van harte aanbevelen. Maar onder alle omstandigheden zouden wij toch onszelf afvragen in hoeverre precies dat ons ontrouw maakt aan de bediening of aan de loopbaan die wij hebben of zouden lopen. Hebben we die nog? Ik weet niet of u het precies begrijpt, ik kan het ook niet beter uitleggen. Ik weet wel dat er dingen op mijn weg komen waarvan ik absoluut zeg, dat doe ik niet. Doe ik absoluut niet. In de overtuiging, die kan ik u niet beargumenteren, maar in de overtuiging dat ik dat niet moet doen. Eenvoudig omdat ik er niet de goede man voor ben en omdat ik nuttige dingen te doen heb. Hoewel sommige dingen ook niet nuttig zijn, maar ja, hoe moet je dat dan netjes zeggen? Hè? Nee, ik ga niet op huisbezoek. Doe ik absoluut niet. Nou, ik heb het wel eens gedaan. Bij ons zijn mensen met problemen op bezoek gegaan specifiek. Het kost me te veel van mijn tijd, van mijn denken. En het gaat ten koste van bijbelstudies en spreekbeurten. En ik doe dat dus gewoon niet meer. Ik denk, dat moeten maar anderen doen. Maar ik in ieder geval niet. Waarmee ik meteen gezegd heb dat het voor ieder van ons dus waarschijnlijk toch heel verschillend ligt. Maar niettemin, er zijn grenzen. Nou goed, we hebben het er hier wel eens vaker over gehad, want het is wel eerder ter sprake gekomen, dit soort dingen. Er zijn helemaal mensen die er altijd op uit zijn om anderen voor zich te laten lopen. Dat wil zeggen, om te parasiteren, te leven op kosten van anderen. En ik bedoel niet eens alleen maar letterlijke kosten, hoewel ik het ook bedoel, maar ook in andere opzicht. Nou, beter kan ik dat niet uitleggen. Maar ik kan wel gewoon hier doorlezen. Paulus zegt, men hoort mij na te volgen dan, wandelt men in ieder geval niet ongeregeld. Hoe doet men dat dan? Wel, zegt de apostel, wij hebben geen brood bij iemand gegeten voor niet. Begrijp je me goed, als je ooit bij mij in de buurt komt en een boterham nodig hebt, kunnen die krijgen om niet. En daar gaat het niet over. Hè? Het idee is gewoon dat men leeft op andermans kosten. Maar in arbeid, moeite, nacht en dag werkende, opdat wij niet iemand van u zouden lastig zijn, waarmee gezegd wil zijn dat de apostel in zijn eigen levensonderhoud voorzag. Nou ja, er waren geen auto's, laat staan zogenaamd snelwegen, zodat hij elke avond op een andere plaats een toespraak kon houden. Dan had hij geen tijd gehad meer om in zijn eigen onderhoud te voorzien, maar de apostel gebruikt dergelijke termen ook op andere plaatsen en in andere brieven, waaruit in ieder geval blijkt dat hij bij voorkeur het zo deed, omdat dat een norm is voor elke gelovige. Men zou in zijn eigen onderhoud voorzien. Bij een andere gelegenheid staat zelfs, men zou niet alleen in zijn eigen onderhoud kunnen voorzien, maar ook in dat van anderen. Die het zelf niet kunnen. Staat er ook nog. Omdat men zou hebben iets mede te delen. Zo staat het er echt. Dat is onze eerste verantwoordelijkheid als gelovigen. Het ligt niet meteen op het geestelijke vlak, maar het ligt eerst natuurlijk op het aardse vlak. Die dingen moeten eerst geregeld zijn en daarna komt de rest, of daaruit komt de rest voort. Daarna zegt de apostel, vers 9, niet dat wij de macht, dat is het recht, hè, macht, juridische kracht, recht, heet zoiets in het Nederlands, niet dat wij dat recht niet hebben, maar opdat wij onszelf aan u geven zouden tot voorbeeld om ons na te volgen. De apostel schrijft ergens, die appelen vaart, die appelen eet. Nou ja, hij schrijft, gij zult de dorsende als niet muilbanden, dat schrijft hij. Hij past het inderdaad op gelijke wijze toe. Hij zegt, er is niks mee mis dat men van de prediking van het evangelie, of hoe je dat maar noemt, dat men daar ook van zou leven. Hij zegt, daar heb ik ook wel het recht toe, als het er helemaal over gaat. Maar het is niet de plicht, uiteraard. Het hoefde niet. En dus zegt, ik heb het zo ook niet gedaan. Ik heb het gedaan opdat wij onszelf aan u zouden geven tot voorbeeld. Omdat we een voorbeeld zouden nalaten om ons na te volgen. En dus nogmaals, dat is de eerste verantwoordelijkheid van gelovigen, dat ze hun eigen leven, niet alleen in hun eigen onderhoud voorzien, maar al wat daaraan vast is, dat ze hun eigen leven op orde hebben en daarin niemand anders tot last zijn. Zijn eigen huishouding runnen, zal ik maar zeggen, en dat hun persoonlijke problemen, dat wil zeggen problemen uit hun privé- of familieleven, dat niet de problemen worden van hun broeders of zusters of van een plaatselijke gemeenschap of wat dan ook. Soms wordt het dat toch, soms kan het niet anders. Maar het zou het niet moeten zijn, uiteraard. Die heb je toch, hè? Vers 10. Want ook toen wij bij u waren, hebben wij u dit bevolen. Met andere woorden, hij schrijft deze dingen nu, maar hij heeft het toen ook al zo gezegd. Van kijk, zo moet het. En het valt dus in de categorie inzettingen die u geleerd zijn. Uit hoofdstuk 2, vers 15. Dat hoort bij de inzettingen. Ook toen we bij u waren, hebben wij u dit bevolen, dat zo iemand niet wil werken, hij ook niet eten. Schiet me zo te binnen, Timotheus, de brief aan Timotheus schrijft de apostel Paulus, dat men als gelovigen zou zorg dragen voor de weduwen. Zij worden geacht niet in eigen onderhoud te kunnen voorzien. Hij heeft het zelfs over degenen die waarlijk weduwen zijn. En dan beschrijft hij wie je eronder verstaat. Degenen die echt niet in onderhoud kunnen voorzien. Maar er vallen niet onder de weduwen die kinderen en kleinkinderen hebben. En weet je veel, ooms en tantes en wat er bewezen mag. Waarbij de familie dus gewoon voor hen kan zorgen. Maar als ze waarlijk weduwen zijn, als er niemand voor hen kan zorgen, zal ik maar zeggen, als ze noodlijdend zijn, dan zouden ze door de gelovigen, dus vanuit de gemeenschap van gelovigen, zouden ze onderhouden worden. Maar, schrijft hij dan meteen bij, men zou ze wel aan het werk zetten. Lees het maar na. Zoals ik het nu zeg, staat het er niet, maar ik formuleer het nu met eigen woorden. Zij zouden wel betrokken zijn in het werk. Als er wat te doen is binnen onder de gelovigen, in de gemeente of wat dan ook, dan zijn zij de eerste aangewezenen. Zie je? Ze worden graag niks te doen te hebben. Ze worden wel vanuit de gemeenschap onderhouden. Men mag vanuit de gemeenschap dan ook aanspraak maken op hun diensten. En andersom wordt tot de weduwe gezegd, de oude vrouwen in het algemeen, dat zij daarop uit zouden zijn om de Heer te dienen, om voor hem werk te doen. Zie? Het hoort bij elkaar. Want het beginsel blijft dat zo iemand niet wil werken, hij ook niet eten. Ik weet niet, ik hou me niet werkelijk met politiek bezig. Ik volg het wel een beetje, maar ik hou me niet echt mee bezig. Nou, ik probeer vanaf afstand de dingen toch een beetje te zien. Maar wel weet ik dat toen in de tijd die Flevopolders werden aangelegd, de Noordoostpolder heb ik het over, dat die in de tijd werd bewerkt door werklozen dus. Hè. Die waren dus niet werkloos, ze werden gewoon aan het werk gezet. Ze kregen wel, hoe heet dat, van de bedeling of hoe het toen maar heette. Van de steun, heette het toen al van de steun? Oh, kregen ze van de steun, maar ze werden wel aan het werk gezet. Niks te doen, nou, er is wel werk. Ja, goed, dat had dan consequenties. Dan moesten ze van huis gedurende langere tijd, maar dat was dan maar zo. En nog eerder geloof ik in de Veenkoloniën, als ik me goed herinner. Dat was voor mijn tijd. Echt voor mijn tijd. Maar goed, dat ging zo. En hoe het nou gaat, weet ik niet eigenlijk.
Hier in
Drenthe? Ja, zeker. Ja, ja. Nee, je mag er natuurlijk niet bij vertellen dat ook allerlei veroordeelden daar aan het werk gezet werd. Maar dat mag je niet bij vertellen, hè? Maar goed.
Hè?
Maar het was wel zo, ja. Maar goed, dat doet er niet toe. Maar het gaat maar om het beginsel dat zo iemand niet wil werken, let op, er staat niet, zo iemand niet werkt, dat hij niet eet. Zo iemand niet wil werken, dat hij ook niet eet. En hoe weet je of iemand niet wil werken? Zo gemakkelijk, weet je als je hem werk aanbiedt en hij doet het niet. Dat is gauw klaar. En begrijp je me goed, het gaat niet om maatschappelijke verhoudingen. Het gaat hier nu gewoon om onder de gelovigen onderling. Zo zit dat. Het is nou eenmaal slecht voor een mens dat hij niks te doen heeft. Een mens is, hebben we naar aanleiding van Filippenzen besproken, denk ik. Een mens is nou eenmaal per definitie een dienstknecht. Zo staat het van de Heer. Hij nam de gestalte van de mens. En daarmee die van een dienstknecht aan. De mens is een dienstknecht. Een mens moet dienstwerk doen. En als je het niet doet, dan is dat heel slecht voor zijn gezondheid, zowel lichamelijk als geestelijk. Zo zit dat gewoon. Heel simpel.
Ledigheid is het Bijbelvolk.
Ja, broeder. Dat is een mooi stukje Nederlands. Ledigheid is des duivels oorkussen. Precies. Nou goed, zo iemand niet wil werken, dat hij ook niet eten, staat er. Dat zijn gewoon vaste regels. Speciaal voor geloof, het hoort bij het christelijke leven. Vers 11, want wij horen dat sommigen onder u ongeregeld wandelen. Dat was dus een aanleiding tot dit schrijven. Wij horen dat sommigen onder u ongeregeld wandelen, niet werkende, maar ijdele dingen doende. En dan krijg je dat weer. Werken, begrip werken in de Bijbel althans, waarschijnlijk ook in het Oud-Nederlands, heeft altijd de betekenis gehad van werken tegen een vergoeding. Tegen een betaling, er staat wat tegenover. Arbeiden heeft de betekenis van zwaar werk doen. En daarbij dus lijden. Maar werken veronderstelt een vergoeding. Maar wat hier staat is, er zijn er die niet werken, maar zij doen ijdele dingen. En dat is nog een hele zwakke uitdrukking, ijdele dingen doen. Want de term betekent dat zij druk zijn. Met van alles en nog wat. En waar dan ook. Dat is de betekenis van de Griekse term. In het Engel, de Engelse, het is een Engelse uitdrukking voor. To work all around. Dat wil zeggen overal maar bezig zijn en altijd maar druk zijn met van alles en nog wat. Maar zinloze dingen. Zie? Men doet wel wat, maar wat voor zin heeft het? Het levert niks op, heeft geen enkel effect. Niemand heeft er belang bij. Maar men is druk. Ik ken inderdaad zulke mensen, die hebben het verschrikkelijk druk. Ze doen dit, ze doen dat, doen zus en zo. En daarnaast vraag je je af, waar dient dat allemaal toe? En dan is mijn antwoord eerlijk gezegd gewoon, nergens toe. Het dient tot niks. Het is om zich belangrijk te maken, of zo. Maar slaat verder nergens op. Men zou gerichter bezig zijn dan dus, hè. Zij werken niet. Ze hebben er ook geen inkomen uit, maar zij werken. They work all around. Ik weet het niet hoe je dat moet vertalen. In het Engels hebben ze nog een uitdrukking. They are busybodies. Busybody, prachtig woord. Een bezig lichaam, als je het letterlijk vertaalt. Maar dat is natuurlijk geen goede vertaling. Ik zou een bezige bij. Misschien staat het niet goed, hè? Een bezige bij doet iets nuttigs. Ja, dus het klopt ook weer niet, hè? Er is dus geen woord voor in het Nederlands. Misschien omdat wij Nederlanders dat niet doen. Maar dat waag ik te betwijfelen. Ook in het zogenaamde christelijk werk gebeurt dat ook, hè. Niet dat ik goed op de hoogte ben, maar ik zie het wel om me heen, hè. Men is met van alles en nog wat bezig. Met plannen van dus nuttig dit en nuttig dat. En we moeten toch zus, we moeten toch zo. Kost enorm veel tijd, energie, inzet en waar het toe dient. Kijk maar om je heen, kijk maar wat de resultaten ervan zijn dan. En wat je ervan terugziet, niks. Helemaal niks. Nou, dat is dus niet een goede wijze van leven, zoek zonder van je tijd. Eigenlijk.
Rondom als een kip zonder kop.
Ja, zo weet je. Als een kip zonder kop. Zo komt in de buurt. Ja.
Dutch working.
Heet dat zo? Of vind je dat dan net uit? Dutch working. Nou ja.
Ik dacht dat er in het Nederlands geen woord voor had.
Ja, dit is ook niet Nederlands, toch? Nou goed. Maar er zijn er zo. In onze dagen is dat nog steeds zo. Maar er staat al in vers 12, doch de zodanige bevelen en vermanen wij door onze Heer Jezus Christus, dat zij met stilheid werkende... Met stilheid... Zonder arbeidsvitamine, broeder. Ja. Staat dat nog?
Ja.
Ja, nog steeds zo. Met stilheid werkende. Het idee van dat... ijdele dingen doen, to work all around, is dat men demonstratief met allerlei zaken bezig is, drukdoende, zich daarmee belangrijk maakt. Wat men zou doen, is werken en dat in stilheid, men zou het opvallend doen. Werken is niet bedoeld als demonstratie, het gaat er maar om dat er redelijk nuttige dingen gedaan worden, dat is het dan, hè. En langs een andere route, dan kom ik via het prediker bijvoorbeeld binnen. Werken is nuttig, opdat men daarin zijn bevrediging, zijn blijdschap zou vinden. Maar daarmee hoeft het werk niet demonstratief te gebeuren. In de zin van, kijk, mij is bezig zijn. Wij zijn tenminste druk, zei die broeder tegen mij, wiens naam ik nooit durf te noemen. Die zei, ja, jullie weten wel veel van de Bijbel, maar wij doen tenminste iets. Wat een aardig, hè? Nou ja, ik laat hem maar weer buiten beschouwing. Nee, wij zouden met stilheid werken. Het hoeft niet demonstratief. En we zouden als resultaat daarvan ook ons eigen brood eten. Ook niet al te letterlijk te nemen, hoewel je het letterlijk moet nemen. Maar niet al te letterlijk. Het idee is gewoon dat we daarin onze blijdschap vinden. Dat brood eten zou je lezen samen met prediker. Waar staat dat we ons brood zouden eten en onze wijn zouden drinken met blijdschap en met verheuging des hart en met dankbaarheid. En met witte klederen aan en met olie op ons hoofd. Laat op je hoofd geen olie ontbreken. Dat is wat het is. En dat betekent gewoon dat men met blijdschap, vrede, door het leven zou gaan. Dat is wat de natuurlijke mens ook wel graag zou willen. Voor zover het hen lukt, noemen we hen levenskunstenaars. Ik denk altijd, de enige die het zou kunnen lukken, moeten gelovigen zijn. Die vinden werkelijk vrede in hun leven, hun dienst, hun bestaan, in hun doen en laten, enzovoorts. Maar goed, daar gaat het dus over. Het is niet bedoeld ter demonstratie. Het is bedoeld gewoon opdat de mens een gebalanceerd, want daar gaat het om, een gebalanceerd leven zou hebben. Rijkdom, zal ik maar zeggen, zonder dat men er iets voor hoeft te doen, maakt de mens ook alleen maar decadent. En hard werken zonder dat men er wat voor verdient, dat is ook heel slecht voor de mens, maakt de mens een cynicus. Toch? Men zou de balans daarin vinden. Dat zijn idealen die misschien niet echt 100% bereikbaar zijn, maar gelooft u mij, men kan een heel eind komen hoor, in die richting. Gewoon zijn werk doen, zijn loopbaan lopen. Ik bedoel, ik maak niet het onderscheid nu tussen de oude mens en de nieuwe mens. Het is hetzelfde beginsel, blijft hetzelfde beginsel. Men zou zijn loopbaan lopen, zijn werk doen, zijn leven inrichten, zorgen dat men zich kan onderhouden enzovoorts. En men zou daar zijn blijdschap in vinden. Men zou er zelfs van genieten in deze tegenwoordige eeuw, schrijft Paulus aan Timotheus. En pas als we... Nee, laat ik het anders zeggen. En in die situatie waar we ons eigen leven op orde hebben, daar of van daaruit kunnen wij eventueel ook voor anderen wat betekenen. En zo komen we bij vers 13 van 2 Thessalonicenzen 3. En gij broeders, vertraagt niet in goed te doen. Dat is dan het begin van de laatste woorden dan van deze brief. Vertraagt niet in goed te doen. Wij zouden daarin niet bezwijken. Dat is een andere vertaling van hetzelfde woord. We zouden niet vertragen of bezwijken. De term komen we ook op andere plaatsen tegen. Waar het gaat in de praktijk, om de praktijk van het christelijk leven, waarin wij trouw zouden zijn aan de Heer en daadwerkelijk onze loopbaan lopen die ons is voorgesteld. Zo staat het in Hebreeën 12. En daar staat dat we niet zouden verflauwen of bezwijken in onze zielen. Dat was Hebreeën 12 vers 3. En dat volgt op vers 2 waarin dan gezegd wordt dat wij de loopbaan zouden lopen die ons is voorgesteld. En daarbij zouden zien op Jezus, de overste leidsman en volleinder des geloofs. Die gezeten is als resultaat van zijn loopbaan. Die gezeten is aan de rechterhand des troons van God. Het idee is dat de loopbaan lopen niet al te gemakkelijk is, dat het problemen met zich meebrengt. Ik zeg altijd laconiek, dat is ook de aardigheid van de loopbaan, want anders is er ook niks aan, denk ik wel eens, hè. Er moet wat afwisseling in zitten. Ik bedoel, wat is er nou aardig aan zeilen als het weer niet wat slechter wordt en de wind wat hard wordt en de golven wat hoger? Dan is er toch niks aan. En dan fietsen zonder af en toe tegenwind en zo, hè. En een motorrijden zonder dat het ooit slecht weer wordt, zodat de ijspegels aan je snor hangen en dat soort dingen weer. Bedoel, dat hoort er toch bij, nietwaar? Een autorijden zonder dat je eens een keer af en toe een slippertje maakt. Bij het autorijden, wel te verstaan.
Zelfs dat mag ik niet
eens. Ik bedoel, zo is het leven nou eenmaal en dat is ook de aardigheid ervan. Ik ben altijd geneigd voorbeelden aan te halen uit de sport, omdat je daarin vindt wat leidzaamheid is. Dat heet in gewoon Nederlands afzien, wat het ook wezen mogen. Afzien. Dat is leidzaamheid met volle overgave. En het doet soms pijn, maar dat is nou juist de aardigheid ervan. In ieder geval schijnt dat de bevrediging te geven waarnaar men zoekt. En het geeft ook krachten die waarover men normaal niet zou beschikken. En dat zijn dan leuke dingen voor de mens toch. En zo is het met het lopen van de loopbaan ook. Ook de christelijke loopbaan heeft dat uiteraard in zich. En daarna denk ik altijd aan dat tegeltje op de muur. God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Dat wil je graag van tevoren weten. Maar zo is het inderdaad. En in verband met de moeilijkheden onderweg staat er dus dit. Dat gij niet vertraagt, sowieso nergens in. En hier staat dan dat gij niet vertraagt in goed te doen. Over die goede werken, dat goed doen, gaat het nou eenmaal? Want daartoe zijn wij immers wedergeboren. Opdat wij zouden wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft, zegt Efeze hoofdstuk 2. En hier stonden we er al bij stil, omdat het gezegd werd in hoofdstuk 2 vers 17. De Heer Jezus Christus zelf vertroost uw hart en versterkt u in alle goed woord en goed werk. En in verband daarmee, broeders, vertraagt niet in goed te doen. Het komt ook overeen met het laatste vers van 1 Korinthe 15. Zo dan zijt standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig zijn in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. En daarmee zijn we weer terug bij ons onderwerp, want deze uitspraak uit 1 Korinthe 15 volgt immers op de uiteenzetting over de opname van de gemeente. De term staat er niet, maar het wordt er wel beschreven. Dat wij niet alle zullen ontslapen, maar wel alle zullen veranderd worden, om daarna de erfenis te ontvangen, want daar gaat het daarover. Het erven van een onwankelbaar koninkrijk enzovoorts. Dat was trouwens bij nader inzien ook het vervolg in Hebreeën 12, waar we zojuist even waren. Maar hier gaat het natuurlijk om precies dezelfde dingen, want het ging om onze toekomstverwachting immers. Nogmaals, wij verwachten niet die grote verdrukking en al die oordelen. God heeft ons immers niet geroepen tot toorn, of gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus. Dat was al 1 Thessalonicenzen 5 vers 9 overigens. Maar dat is het thema hier, hè? Dat we ons zouden richten op de heerlijkheid die aan ons zou geopenbaard worden. Dat is de gedachte in Hebreeën 12, dat is de gedachte in 1 Korinthe 15. Dat is ook de gedachte hier in beide brieven aan de Thessalonicenzen. Want het vasthouden aan, het trouw zijn in goed te doen, brengt inderdaad het loon met zich mee. Een vol loon was de bedoeling, maar dat was de tweede brief van Johannes. Gij broeders, vertraagt niet in goed te doen. Zo zou moeten, maar indien iemand ons woord door deze brief geschreven niet gehoorzaam is, tekent die en vermeng u niet met hem. Nou wordt u dus helemaal scherp, want wat hier nou staat is erg zwart-wit, is erg scherp heet zoiets. En scherp, weet u, dat is een beperking, hè. Scherp wil zeggen het loopt uit op een punt en die is scherp, was de bedoeling. En hier is het zo scherp, want hier staat gewoon: indien iemand ons woord door deze brief niet gehoorzaam is. Het woord geschreven staat er niet eens bij. Dat maakt het nog sterker, zodat de apostel niet wijst op algemene richtlijnen of onderwijzingen, maar nu beperkt hij zich zelfs tot deze brief. Indien iemand deze brief, dat wil zeggen ons woord door deze brief, niet gehoorzaam is, tekent dien, dat wil zeggen je zou er een kruisje op zetten op zo iemand die daar niet gehoorzaam aan is, tekent dien, en wij tekenen dien, we geven ze een merkteken, opdat wij ons met zo iemand niet zouden vermengen, staat er. Vermengt u niet met hem. Niet om lelijk te doen tegen die ander, maar opdat wij zelf trouw zouden blijven. Zo van, we komen iemand tegen die hier niet trouw aan is, dat weten we en daar houden we rekening mee, daar blijven we bij uit de buurt. Soms letterlijk, soms alleen overdrachtelijk. Maar niet tenminste staat het er zo. Vermeng u niet met hem. Er staat erbij opdat hij beschaamd wordt. Maar de eerste gedachte zou natuurlijk zijn opdat wij bewaard zouden worden. We hebben het vorige keer ook even over gehad. We hebben het gehad over de kwestie van smaak. De kwestie van beschaving, ontleend aan de boeken van Bettex. Professor Bettex, die zei, mens maakt zich zorgen over wat hij eet, wat hij op zijn bord zet, wat hij opeet. Want hij is bang voor zijn gezondheid. Maar als het gaat om geestelijk voedsel wat hij tot zich neemt, en dus over boeken die hij leest of iets dergelijks, dan is hij zo kritisch niet meer. Dan neemt hij alles maar tot zich, tot zijn eigen verderf. Want het is slecht voor je geestelijke gezondheid, dikwijls. En daar gaat het hier natuurlijk ook over. Wij zouden van bepaalde dingen inderdaad verder blijven. Daarom staat het hier zo sterk. En in het bijzonder staat het hier in verband met de inhoud van deze brief. Waarbij de inhoud van deze brief is dat aan de ene kant de Heer met vlammend vuur wraak zou doen over degene die hem niet kennen. Dat is hoofdstuk 1 vers 8. En daarmee over degene die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Nog steeds datzelfde vers, maar het is de algemene gedachte. De Heer zal oordelen. En aan de andere kant, wanneer wij trouw zijn aan de Heer en zijn woord, dan zullen we van hem loon ontvangen, heerlijkheid. Beide dingen vallen in één categorie. In beide gevallen gaat het om oordeel in de zin van rechtvaardigheid voortbrengen. Dat zou de Heer doen. Dat wil zeggen, aan de ene kant straf voor de ongelovigen, aan de andere kant beloning voor de gelovigen, men lezen voor de trouwen. En daarbij moet ik dan aanvullen, maar ik doe het maar toch maar een beetje terloops deze keer. Dat, kijk, wij kennen uitspraken in de Bijbel die zeggen, wie niet gelooft is al veroordeeld, maar wie gelooft wordt niet veroordeeld, enzovoorts, hè. Of je gelooft komt niet in het oordeel of dat soort dingen meer. Ik zit nu even in Johannes 3 of waar het dan maar is. Dat neemt niet weg dat er toch nogal wat schriftplaatsen zijn waarin wel degelijk een oordeel, en er wordt zelfs gesproken over een ernstig, zwaar oordeel, dat gesproken wordt over zo'n oordeel wel degelijk over wedergeboren mensen. Sommigen leiden daaruit af dat iemand die behouden is dus alsnog weer verloren kan gaan als zijn leven niet op orde is. Wel, dat is niet zo. Daar zijn te veel klare uitspraken over in de Bijbel. Zodat dat niet ter discussie staat. Maar niettemin staat de gelovigen eventueel ook een oordeel te wachten. Ik zeg eventueel omdat ik het wat aarzelend zeg. Maar het idee is dat van de eerste Korinthebrief hoofdstuk 3... Iedereen kent dat. 1 Korinthe 3, waar immers staat dat een en ander geoordeeld zal worden door vuur. Maar daarbij gaat het niet zozeer over de persoon in kwestie, dat wil zeggen niet over wie iemand is, maar het gaat over het werk. Dat is ook wat iemand is trouwens hoor, dat is zijn ziel eigenlijk. Zijn levenswandel, zijn werk. Maar er staat in 1 Korinthe 3 vers 13, eens ieders werk zal openbaar worden, want de dag, dat is dus het oordeel, want dat is wat dag onder andere betekent, want de dag zal het verklaren, aan het licht brengen wil dat zeggen, terwijl het door vuur ontdekt wordt, en hoedanig eens ieders werk is, zal het vuur beproeven. En eens ieders werk staat hier, maar het idee is wel degelijk het werk van iedere gelovige. Het gaat niet over de mens in het algemeen, maar het gaat over de gelovigen hier. En zo iemands werk, dat wil zeggen zo het werk van een gelovige blijft, dat hij op het fundament gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. En zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden. Maar zelf zal hij behouden worden, staat er dus uitdrukkelijk bij. Zelf zal hij behouden worden, daar heeft hier niks mee te maken namelijk. Iemands persoonlijke behoud staat vast op grond van zijn geloof en dus op grond van zijn wedergeboorte. Maar neemt niet weg dat van Gods wegen oordeel gebracht zal worden over de werken van de gelovigen. Maar dat is precies wat in belangrijke mate ons leven bepaalt. En eigenlijk wat ons leven is. En dit is een dreigement hier in 1 Korinthe 3. Zeker aan het adres van de Korintiërs. Daar staat er nog niet voor niks. En ieder ziet toe hoe hij bouwen op het fundament dat gelegd is. Men is er als gelovige namelijk zelf verantwoordelijk voor. Dit oordeel betreft hier iemands werk. Dat is zo, maar neem niet weg dat het oordeel in zeer zware bewoordingen in de Bijbel naar voren gebracht wordt. Zodanig dat wij in ieder geval over een dergelijk oordeel niet onze schouders zullen ophalen. Integendeel. Ten slotte gaat het om een belangrijk deel van ons leven, dat is het Bijbelse idee. Ik citeer maar even uit het overigens, zoek hem nou niet op, die van Hebreeën 12, waar we net al even waren, in verband met het lopen van de loopbaan en in verband met het niet verflauwen of bezwijken. Er staat bijna in één adem dat niet iemand zijn hoereerder gelijk Esau, die om een spijze zijn eerstgeboorterecht verkocht. En hij vond geen plaats van berouw, hoewel hij die onder tranen zocht. Met andere woorden, het was blijkbaar toch van belang. En zo is het voor ons ook. Wij kunnen er nu makkelijk over oordelen, maar zegt de Bijbel, dat zul je als het één keer zo is, zeker niet. Het is wel degelijk een zwaar oordeel.
Efeze 5 vers 5 spreekt het ook heel sterk over.
Er komt er veel plaatsen voor. Maar Efeze 5 vers 5. Ja, die uitspraak daar, die komt trouwens op meerdere plaatsen voor. Ook in Galaten, dacht ik. Waar staat in Efeze 5 vers 5... Dit weet gij, dat geen hoereerder of onreine of gierigaard die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Men zou niet lezen alsof er staat dat zo iemand het koninkrijk niet zou binnengaan. Daar gaat het niet over. Het gaat erom of men dat koninkrijk ook mede erft. De bedoeling is dat wij als gelovigen allemaal erven. En voor zover dat niet het geval is, heet het dus verlies. Dan maar weer even de tweede Johannesbrief. De bedoeling was dat wij niet zouden verliezen hetgeen wij bearbeid hebben, opdat wij een vol loon mogen ontvangen. Dat volle loon, dat is voor ons beschikbaar. Voor zover wij het niet krijgen, heet het dus verlies, want dan moet het afgeboekt worden. En vandaar die terminologie, verlies. In ieder geval van het Bijbelstandpunt wordt het zo beschreven. Men kan dus een deel van de erfenis, of zelfs de hele erfenis, kwijtraken, is het idee. Maar ik heb nog wel sterkere uitspraken in dat verband voor u in... We gaan de tijd in de gaten houden. In bijvoorbeeld Hebreeën hoofdstuk 6. Dat is wat een omstreden schriftgedeelte, maar ja, daar ga ik maar gewoon aan voorbij. Maar daar wordt gezegd in vers 8, maar die doornen en distelen draagt. En uit het verband blijkt mij in elk geval dat het wel degelijk over gelovigen gaat. Over degene namen die verlicht zijn geweest en de hemelse gaven gesmaakt hebben, vers 4. En des heiligen geestes deelachtig geworden zijn. Kortom, die de heilige geest hebben ontvangen. En gesmaakt hebben, ondervonden hebben dus de krachten, of het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw. Vers 5 is dat. Over hen gaat het. En van hem wordt gezegd, maar die doornen en distelen draagt, die is verwerpelijk en nabij de vervloeking, welker einde is tot verbranding. En dat zijn toch sterke woorden, maar ik heb ze nog sterker. Moet ik even omslaan naar hoofdstuk 10, vanaf vers 25, dat is ook een omstreden schriftplaats. Ik denk altijd laconiek, daar zorgt de duivel wel voor. Maar goed, waar staat: en laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Ik probeerde hem zonder klemtonen te lezen, maar ik ga het nu met klemtonen lezen. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Welke bijeenkomst? Wel, onze bijeenkomst voor de troon der genade uit hoofdstuk 4, maar ook hier uit hoofdstuk 10, vanaf vers 19. Wij zouden namelijk met vrijmoedigheid ingaan in het heiligdom, vers 19. Dan wel, wij zouden toegaan, vers 22, met een waarachtig hart. Kortom, wij zouden toegaan tot de troon der genade, hoofdstuk 4, dat is onze onderlinge bijeenkomst. Het heeft rechtstreeks van doen met onze beschikbaarheid voor de dienst aan de Heer. Daar ontmoeten wij elkaar werkelijk namelijk. Daarbuiten niet. Nou ja, daarbuiten ontmoeten wij elkaar naar het vlees, dat kan. Maar dat is niet wat de Bijbel hierover spreekt. Waar het over gaat is onze geestelijke bijeenkomst uiteraard, in verband met onze positie. Daar waar wij ontmoeten elkaar, laat ik het zo zeggen, wij ontmoeten elkaar daar waar wij naderen tot de troon der genade. Dat is het ontmoetingspunt. Daar hebben wij gemeenschap met elkander. En als dat er niet is, dan is daar scheiding, verdeeldheid enzovoorts. Kortom, laten we onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Dat we onderling zouden bijeenkomen, daar gaan de voorgaande 10 hoofdstukken over. En nu wordt het andersom gezegd, namelijk: laten we die niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben. Maar laten we elkaar vermanen, dat zoveel te meer als gij ziet dat het oordeel nadert. Hoe vindt u die? Ja, welke dag zou dat anders zijn dan? Dag is immers oordeel, andere plaatsen ook. Ik zou niet weten waarom hier niet. Daar gaat het immers om, waar wij elkaar ontmoeten voor de troon der genade om ons beschikbaar te stellen voor de dienst aan de Heer, is het volgende punt dat we daarvoor loon ontvangen, dat is in dat oordeel. Wanneer die werken in het vuur gaan en hout, hooi en stoppelen verbranden en goud, zilver en kostelijke stenen blijven. Het zou een hoopvolle gedachte moeten zijn dat dat gebeurt, overigens. Maar goed, maar er staat: en zoveel te meer als u ziet dat de dag nadert. Als u toch het woord dag wil laten staan, dan vraag ik welke dag. En dan is het antwoord de dag van Christus. Dat is wat het is namelijk. En daarmee onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Waarin ieder zou wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is. Het zij goed, het zij ook, kan ook kwaad. Toch? 2 Korinthe 5. Maar hier staat: laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. En dan vers 26, want zo wij willens zondigen, het is onze eigen keus. En zondigen is niet zonde in het algemeen, maar het is onze onderlinge bijeenkomst nalaten. Nalaten is trouwens een synoniem voor zondigen. Zondigen is immers het doel missen. Dat is wat het woord echt betekent, missen. Zondigen is hetzelfde als missen. En nalaten is dus een synoniem. Dan bereik je het doel ook niet. Alleen bij nalaten is dat bewust, hè? Dan kiest men daarvoor. En daarom kan het ook zo geformuleerd worden. Zo wij willen zondigen nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben. Welke kennis? Kennis van welke waarheid? Wel, dat wij de vrijmoedige toegang hebben tot de troon der genade, tot de hoge priester, om ons te melden als priesters voor de dienst. Want daar gaat die brief over. Zo wij willen zondigen nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer en dus geen verzoening meer over voor de zonden. Wat blijft er dan wel over? Een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs, dat de tegenstanders, want daar ben je dan, hè? Als je de onderlinge bijeenkomst nalaat, dat de tegenstanders zal verslinden. En daarna staat er: nou ja, als iemand de wet van Mozes heeft niet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid onder 2 of 3 getuigen. Hoeveel te zware straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden die de Zoon van God vertreden heeft en het bloed des testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was en de geest der genade smaadheid heeft aangedaan. Dan zult u zeggen: ja, maar de dood is toch de zwaarste straf die er is. En die dus uit vers 28, dan zeg ik: nou, daar bestaat verschil van mening over. Ik heb horen beargumenteren. Mijn vader zei het bij gelegenheid namelijk ook. Die zei, niet naar aanleiding van het schriftgedeelte geloof ik, maar die zei het ook. Die zei, de doodstraf is in veel gevallen lichter dan een levenslange straf. Het is zo. De doodstraf is meteen het eind. Hoezo straf? Ik bedoel, iedereen gaat toch dood, dus vooruit. De een wat vroeger dan de ander wat later. De doodstraf is zo'n zware straf eigenlijk niet eens. Ik zeg niet dat het geen zware straf is, maar verhoudingsgewijs. Je hele leven opgesloten zitten, dat lijkt mij een zware straf. Ik geloof dat ik er zo voor sta, ik sta er niet voor, maar als ik het zo moest beoordelen, dat ik, als ik mocht kiezen, werkelijk levenslang tussen een paar muurtjes opgesloten zitten, of de doodstraf, dan zou ik zeggen, nou, dan maar de doodstraf. Ik moet er niet aan denken, aan opgesloten zitten. Het moet licht claustrofobisch zijn, dan is dat toch een afschrikwekkende gedachte. Dan is je leven toch helemaal voorbij. Dan kun je de rest van je leven je gaan zitten vervelen. Ik weet niet hoe dat is. Maar in ieder geval, als zo'n straf levenslang is en het duurt ook nog eeuwig, omdat je eeuwig leven hebt, dat lijkt me toch helemaal geen lolletje. Nou, denk er maar eens over na. Nou, ik weet niet of ik het u kan aanpraten. Maar je bent straks bij de Heer. En het is aan je te zien dat je aan de Heer niet trouw geweest bent in dit leven. Want dat kan je aan de buitenkant zien dan, hè. Drukt zich uit immers in de heerlijkheid van het lichaam dat wij ontvangen in de toekomst. U weet wel, bekleed, overkleed of naakt. Nou, je zal dat woord er maar gebruiken. Maar naakt zijn dan. Altijd, tot in eeuwigheid naartoe, er komt geen eind aan. Er is geen manier meer om dat goed te maken. Dan blijf je altijd met je meedragen, voor iedereen zichtbaar. Is dat leuk of niet? Ik denk dat je dan toch wel spijt zult hebben. En ik persoonlijk denk, ik vind het toch inderdaad een schrikkelijke verwachting hoor. Een schrikaanjagende verwachting. Liever niet zo. Zie je? Nou goed, zo wordt dit oordeel aangekondigd. Het wordt nog versterkt, want er volgt er nog op in vers 30. Want wij kennen hem die gezegd heeft, mijn is de wraak, ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En wederom, de Heere zal zijn volk, nu toegepast op de gemeente, de Heere zal zijn volk oordelen, waarna volgt die bekende uitspraak die iedereen kent. Vreselijk is het te vallen in de handen des levende Gods. Maar het wordt gezegd over gelovigen. Hier. Nog niet genoeg, sla ik nog een bladzijde om, ben ik toch in Hebreeën 12, maar nu helemaal de laatste verzen. Die lopen mooi parallel met 2 Thessalonicenzen. Daar staat in vers 28 van Hebreeën 12, daarom alzo wij een onbeweeglijk koninkrijk ontvangen, in de zin van erven uiteraard en niet in de zin van ingaan, alzo wij een onbeweeglijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden, door welke wij welbehagelijk Goden mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid, want onze God is een verterend vuur. Dan heb je de keuze uit twee, het beërven van dat koninkrijk, enerzijds, en de andere kant, God die een verterend vuur is. Ook gezegd, hier, net als in hoofdstuk 10, tot gelovigen. Kortom, de Bijbel is daar nogal streng in, zal ik maar zeggen. Hoe zeggen ze iets, hè? Rigoureus, ja, het is echt schrikaanjagend. En ik noem nu een paar plaatsen. Het zijn waarschijnlijk ook de sterkste uitspraken die ik zo uit het hoofd u voorhoud. Maar niettemin, het zijn sterke uitspraken. En niet dat ons nou moet motiveren. Wat ons moet motiveren natuurlijk is de andere kant van het verhaal. De heerlijkheid, het volle loon, de erfenis die we zouden ontvangen en die voor ons bewaard wordt in de hemel. Het volle loon uit Johannes 2. Goed, snel weer terug naar Thessalonicenzen. Indien iemand ons woord door deze brief geschreven niet gehoorzaam is, teken dien en vermeng u niet met hem. Blijf uit die invloedssfeer, opdat wij trouw zouden blijven en daardoor niet beïnvloed zouden worden. En opdat hij beschaamd zou worden, was de bedoeling. En dat is altijd een redelijk positieve term. Want beschaamd worden wil zeggen dat men inderdaad tot inkeer komt. Hè? de realiteit onder ogen leert zien. Dat is het feitelijk. En er staat dan ook bij, houd hem niet als een vijand, maar vermaan hem als een broeder. Begrijp je me goed? Houd hem niet als vijand. Hij is het wel, hoor. Hij is het wel. Hij gedraagt zich in ieder geval zo, dus is hij het. Maar het wil niet zeggen dat wij hem zo moeten behandelen. In de praktijk zal het andersom wel zo zijn. Degene waarover het hier gaat, beschouwen ons dikwijls als vijanden. Maar men zou ze niet als vijanden beschouwen. Ik vind het moeilijk om daarover te spreken. Ik ken de uitdrukking, die heb ik ook van mijn vader. Die zei een keer, ja, het zijn je broeders, maar het zijn je vijanden. Dat zei hij niet in het publiek. Dus misschien mag ik het ook in het publiek niet zeggen. Maar zo werkt het dikwijls. Zijn kinderen gehad. Zie? Maar ze worden wel degelijk door de vijand, de boze, gebruikt. Om het werk van de Heer tegen te houden. Dat zijn die ingekropen valse broeders. Ik gebruik die term maar even uitgelaten in. Het zijn broeders. Wij zouden ze ook als zodanig beschouwen. Maar niettemin zouden we ze voor onszelf, in ons eigen systeem, tekenen, merktekenen opzetten. Want pas op. Blijf uit de buurt. Laat je niet beïnvloeden. Vermeng u niet met hen. Dat wil niet zeggen dat je niet samen aan het avondmaal kunt. Want dat kan wel, want we beschouwen hen als broeders en niet als vijanden. Van onze kant. Maar van de andere kant zijn we gewaarschuwd. En nou goed, zulke uitdrukkingen vinden we nog wel meer. Maar ik heb toch de tijd niet om ze allemaal op te zoeken. Ik wil er nog wel één noemen. Dat is die uit Titus. Dacht ik tenminste. Ja. Titus 3, waar staat in vers 9 dat we iets zouden wederstaan, namelijk dwaze vragen en geslachtsrekeningen en twisting en strijding over de wet, want die zijn onnut en ijdel, dat hoort waarschijnlijk bij ijdele dingen doen ook onder andere, druk zijn met allerlei zaken die volstrekt geen betekenis hebben. Maar daarna vers 10, verwerp een ketterse mens na de eerste en tweede vermaning. Dat wil zeggen, als mensen bepaalde leringen brengen die volgens ons beste weten, naar eer en geweten, volgens ons in strijd zijn met de Bijbel, staat er niet alleen maar verwerp die leer, maar er staat wel degelijk verwerp zo'n mens. De term broeder staat er niet eens bij, zodat je ziet dat het toch sterke dingen zijn. Want het gebeurt natuurlijk ook dat allerlei onbijbelse leringen tot ons komen door mensen die zich wel christen noemen, maar die waarschijnlijk helemaal geen christen zijn in de bijbelse zin van het woord. Ze zijn niet wedergeboren, bedoel ik. Komt voor. En anderen zijn wel wedergeboren, maar er staat dus gewoon verwerp een ketterse mens. Het gaat niet alleen maar om iemands leer, maar het gaat dus om de persoon in kwestie zelf. Zo belangrijk is dat blijkbaar, om de eenvoudige reden dat wij anders toch beïnvloed worden. Misschien niet eens doordat we zo'n, laten we zeggen, ketterse leer, ik gebruik hetzelfde woord maar, hè, zo'n ketterse leer overnemen, maar misschien dan toch doordat we altijd maar weer ons moeten afzetten tegen die ketterse leer en hem moeten bestrijden. Dat is ook niet zo erg zinnig, hoor. Dan legt de duivel ook op die wijze beslag op ons. En dus, verwerp die mens. Zo sterk is de Bijbel daar wel degelijk over. Er staat trouwens achter, wetend dat er zodanige verkeerd is. Verkrom is betekent dat, het verkeerd. Afgebogen, hetzelfde als nalaten en zondigen enzovoort. Dat zijn allemaal synoniemen. Weten dat het zodanig verkeerd is en zondigt, staat er dus achter, zijnde bij zichzelf, dat wil zeggen door zichzelf, veroordeeld. Zo iemand roept zelf een oordeel over zich af. En dus blijf uit de buurt. Weet u nog hoe het was met Korach, Datan en Abiram? Ze werden daar neergezet, het volk moest achteruit. Uit de buurt en daarna opende de aarde zich onder hem. Blijf uit de buurt en word dus ook niet betrokken in die omstandigheden. Goed, dan laat ik het bij. Ik ga terug naar de Thessalonicense brief. Vermeng u niet met hem opdat hij beschaamd worden. Echter, houd hem niet als vijand, maar vermaand hem als een broeder. Iets dergelijks lazen we ook heel snel even in Hebreeën 10 daar straks. We zouden elkaar onder aansporen en inderdaad vermanen enzovoorts. Even kijken, vermanen is trouwens niet het woord vertroosten. Wat het vaak wel is overigens. Maar in dit geval niet. Dit is het woord in gedachten brengen. Wat betekent het eigenlijk? Op het hart drukken. Dingen in herinnering brengen. Dat soort vermaan is het. En dus tamelijk synoniem met terechtwijzen. Dat zou men doen. Maar niet vermengen, staat er. En daarna vers 16. De Heere nu des vredes. Maar vrede slaat op gemeenschap. Dat is weer eenheid. Maar het punt is dat in de praktijk de eenheid beleefd wordt daar waar wij afgezonderd zijn van degene die per definitie verdeeldheid maken. Dat is nou eenmaal niet anders. Zie? Gelovigen zouden één zijn, maar op de juiste basis, op de juiste grondslag. Op hun trouw aan de Heer en daarmee hun trouw aan het woord des Heeren vanzelfsprekend. En dat er dus verdeeldheid is onder gelovigen, dat is waar. Dan zeggen we, het zou er niet moeten zijn. Nee, maar men zou trouw zijn aan het woord des Heeren. Maar waar men dat niet is, is er dus verdeeldheid. En om die eenheid dan weer te bewerkstelligen, zouden wij niet dus ons ook maar van de Bijbel of van het woord van de Heer afkeren, ter wille van de eenheid. Maar integendeel, wij zouden ons voegen bij hen die, en dus ons vermengen met hen die trouw zijn aan de Heer, die het woord lief hebben, zegt Johannes. U weet wel, hoe herken je de broeders? Wel, de broeders zijn degene die het woord lief hebben en die de broeders lief hebben. En dat is eigenlijk de enige norm. Je kunt het zien aan hun werken, maar dat zei ik, dat is de broeders lief hebben en het woord lief hebben in de praktijk. Toch? Wel nu, de Heer des vredes zelf geven u vrede te alle tijd in allerlei wijzen. Dat wil zeggen, dat kan op verschillende manieren gebeuren. Hoe dat gebeurt, ja, dat is per persoon verschillend en ook van de omstandigheden afhankelijk. Maar de Heer zal die vrede geven. Dat doet hij, maar neem niet weg dat er dus enkele versen aan vooraf gaan die ons wijzen eerst op onze eigen persoonlijke verantwoordelijkheden. Ik zei al vanavond, we kunnen van de Heer wat verwachten, maar niet onvoorwaardelijk. De Heer verwacht eerst wat van ons. En op grond daarvan geeft hij ons. Niet omdat we dan wat verdiend hebben of zo, maar omdat anders de dingen niet goed komen. Het is Jacobus die zegt, maar ik geloof dat we het er ook al over gehad hebben eerder. Jacobus zegt, ja, je kan wel bidden, maar de Heer geeft je toch niks. Want je kunt alleen van de Heer wat verwachten in of vanuit geloof. En daarbuitenom, waarom zou de Heer wat geven? Gij zoudt het in uw wellusten doorbrengen, staat er. Er schiet niks op. Zie? En dus eerst onze eigen verantwoordelijkheid kennen. En dan kunnen we van de Heer wat verwachten. De Heer des vredes zelf. Geef u vrede te alle tijden. Eerst stond er, hij zou ons versterken. En nog eerder stond er, hij zou ons vertroosten. En nu staat er, de Heer des vredes zelf. Geef u vrede te alle tijd in allerlei wijzen. Kortom, de Heere zij met u allen. Dat is het resultaat van al het voorgaande. Wanneer onze hoop gesteld is op de Heer, wanneer onze verwachting is die van heerlijkheid van de Heer, zal de Heer ons vrede geven, te allen tijd en in allerlei wijzen. Waarna in vers 17 nog staat, de groeten is met mijn hand. Dat wil zeggen, deze keer schrijft hij eigenhandig. Dat is een eigen handschrift. Geen betekent dat de rest van de brief dus gedicteerd werd. Ik moet altijd grijnzen, want er wordt altijd gezegd dat Paulus een oogkwaal had of zo. Of bijna blind was en dus een schrijver nodig had. Maar ik heb het net aan broeder Roelof nagevraagd. Maar die zegt dat hij zonder bril ook niks kan lezen. Heb jij een oogkwaal?
Ik niet.
Ik ook niet, nee, jij ook niet. Maar zonder bril doen we niks meer. We zijn gewoon de 40 gepasseerd. Ruim. En, hè? En we hebben een.
Jongeren 50
gewoon. Ja, ik ruim dan. Maar dat was 50, ja. Nou goed. Maar zo is dat, hè? Tegen dat je 50 bent, hebben we een bril nodig. Is met ons nou eenmaal zo. In ieder geval kunnen we die lettertjes niet meer lezen. Laat staan schrijven. Het bevestigt altijd mijn idee dat de apostel enige tientallen jaren ouder was dan wij gewoonlijk denken. Ik schat een jaar of 20 ouder dan wij gewoonlijk denken. Maar goed, daar kom ik een andere keer dan wel weer eens op terug. Als het zo uitkomt. Maar er was niks bijzonders aan de hand. Ik kan echt de Bijbel zijn, het redelijk grote lul, maar ik kan het geen mogelijkheid lezen. Is niet meer te doen. Dus vooruit. En zo was het met de apostel Paulus ook. Wat hij dus nodig had, is iemand die hem voorlas en iemand die voor hem schreef. Zo zit dat. En om zijn brief te waarmerken, nu zijn eigen handschrift, want van oudsher wordt dat als een persoonlijk kenmerk en dus waarmerk beschouwd. En u weet, er waren brieven in omloop die toegeschreven waren aan de apostel Paulus, maar hij zegt, ik heb ze niet geschreven. Dat was in hoofdstuk 2, vers 2. Daar hoef ik dus nou niet meer op terug te komen. Maar bij deze keer zet hij er een waarmerk op met zijn eigen handschrift. Het zal een groot handschrift geweest zijn. Dat heb ik ook eens een keer gehad, een brief van iemand. Ja, de ziekte van Parkinson. Quilling Jones was dat. Dan schreef hij een brief en dat was dan getypt, lettertje voor lettertje, op een oude Britse typemachine. En die zijn oud hoor. En dan wat hele grote beverige letters eronder. David. De naam eronder. Zo gaat dat. Als waarmerken. Dat is met hier dus ook zo geweest. De groeten is met mijn hand. Van Paulus. Dat is dus een ondertekening. Het welk is een teken in iedere zendbrief. Alzo schrijf ik. Met andere woorden, al zijn brieven werden door hem persoonlijk ondertekend en deze met grote nadruk. Zo van, let erop, anders dan word je misschien in het ootje genomen. Of zoiets. En daarna het onderschrift, de genade van onze Heer Jezus Christus, zij met u allen. Ik ben altijd blij met dat soort onderschrift, omdat het altijd weer dezelfde, de grote nieuwtestamentische waarheid onder woorden brengt. Dat wij niet leven onder de wet, dat wij geen gevangenen zijn, maar in tegendeel dat we in de vrijheid geplaatst zijn, in de genade staan zouden en daar ook staan zouden blijven. Want dat is wat deze zegenbeden toch feitelijk betekent. De genade van onze Heer Jezus Christus. Met u allen. Dus hetzelfde als staat dan in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft. Die laatste is wat sterker dan deze, maar het is wel degelijk waar het om gaat. En in deze laatste woorden vinden we dus vrede in vers 16, genade in vers 18. Zo begon de brief ook. In hoofdstuk 1 vers 2 uiteraard, het zijn de wezenskenmerken van het nieuwe verbond en daarmee ook van het christelijke leven. Wat wij hebben ontvangen van Gods wegen is genade en vrede. Voor zover we het niet hebben, komt dat gewoon omdat we de consequenties niet trekken en niet bereid zijn te wandelen of te lopen de loopbaan die de Heer ons voorgesteld heeft. Of bereid zijn te wandelen in de goede werken welke hij voorbereid heeft, wat uiteraard hetzelfde is. Maar wanneer we dat doen, dan inderdaad leven we uit genade, uit wat God geeft, hebben we er ook genoeg aan. Geeft God meer dan wij voor mogelijk houden, dan ben ik serieus. En hebben wij vrede. Zo begonnen wij toen we tot geloof kwamen, wij hebben vrede bij God en roemen in de genade in welke wij staan, enzovoorts. En zo zal het blijven ons leven lang. Het enige wat daarvoor nodig is, dat we de consequenties trekken uit dat leven dat we hebben ontvangen in Christus en onder dat nieuwe verbond. Amen.